die is en die was en die komen zal, is het aangekondigde onderwerp waarbij de formulering rechtstreeks ontleend is aan Openbaring. Aan Johannes ben ik geneigd te zeggen, want ja, Johannes de schrijver is nou eenmaal de man van de fraaie stijlfiguren, van de metaforen in de eerste plaats, maar ook van de stijlfiguren, woordspelingen en wat het maar wezen mag. En ik weet niet of je er ooit over hebt nagedacht, maar de uitdrukking die is en die was en die komen zal, heeft toch een paar eigenaardige constructies. Dat wil zeggen, wat het betekent is niks anders dan Hebreeën 13, vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en dus ook in de toekomst. En dat heet dan tot in eeuwigheid. Dat is de algemene strekking van de uitdrukking. We hebben nog een paar van die uitdrukkingen, daar kom ik vanzelf op, want die staan er ook bij, ook in Openbaring. Maar de eigenaardigheid van de uitdrukking in Openbaring, die we dan voor het eerst lezen trouwens in Openbaring 1 vers 4... die is, die was en die komen zal. Het eigenaardige daarvan is dat eerst het heden genoemd wordt en dan pas het verleden en dan pas de toekomst. Die is en die was. En... maar terwijl ik het zeg, ben ik vanzelf bij punt 2, de eigenaardigheid van de uitdrukking. Want logischerwijze, het had moeten zijn, we houden de volgende aan, die is en die was en die zijn zal. En geen betekent dat er in de uitdrukking meteen de klemtoon komt te liggen op die komen zal. Of die in het verleden ook kwam, dat wordt buiten beschouwing gelaten. Maar het gewicht ligt op die komen zal. Dat is, kan ik makkelijk zo zeggen natuurlijk, want ja, waar staat het in Openbaring hoofdstuk 1? Wat wil je? Dat boek gaat nou eenmaal over de wederkomst van Christus. En terwijl ik het zeg, en we inderdaad aan het begin van de hele week staan, kan ik er meteen wel even aan toevoegen. Nou ja, men heeft alles in het werk gesteld om het hele boek Openbaring weg te verklaren naar het verleden. Althans, naar wat inmiddels verleden is. Liefst zo volledig mogelijk en anders grotendeels. Een van de methoden die men gebruikt heeft, is namelijk om al die dingen die hier in Openbaring genoemd worden, die trouwens in hoge mate de vorm hebben van metaforen, nou ja, parabelen, hoe zeggen ze iets, visioenen met een overdrachtelijke betekenis. Men heeft geprobeerd ze toe te passen op allerlei gebeurtenissen uit het verleden en daarmee is men er vanaf. Ik bedoel dit, als het gaat over iemand als de antichrist, wat niet eens kan, want het woord komt in heel Openbaring niet voor, vind ik altijd leuk om te zeggen. Maar als het dan gaat over die figuur die we kennen als antichrist, de hele wereld kent hem als zodanig, dus vooruit, dan heeft de Romeinse kerk, want het woord katholiek slik ik altijd in, wij zijn katholiek. Maar ja, dat zegt iedereen, maar wij zijn katholiek, maar goed. Maar de Romeinse kerk heeft gezegd, ja, maar die antichrist, dat was gewoon Nero. Dat was de grote christenvervolger, zal ik maar zeggen. En dat is toch wat min of meer beschreven staat dan toch. Zal de heiligen krijg aandoen en dat soort dingen. Dat is allemaal in het verleden al gebeurd. En daarna kwam de reformatie, oké, 1000 jaar later of langer. Maar toen kwam de reformatie en toen hebben ze uitgevonden dat die antichrist, dat is de paus dan weer van Rome. Dus dat is allemaal al geweest. Hebben jullie dat nog? En als wij zeggen over Maitreya, dat kan niet de antichrist zijn, dan zegt die Maitreya-beweging bij monden van weet ik veel wie tegenwoordig, want ik ben met spoorbijster geraakt, die zeggen nee, dat toch, iedereen weet toch dat die profetieën over die antichrist al lang vervuld zijn. In enzovoorts. Want het is theologisch toch al lang vastgelegd. Ik was een paar dagen terug, heel kort geleden. Ik zal niet zeggen waarom, maar ik stond in de winkel van Den Hertog, in de christelijke boekhandel in, wat is dat, Houten. Je weet tegenwoordig niet eens meer waar je bent. Hè? Je geeft dat in je navigatie en je stopt voor de deuren. Je weet niet meer waar je bent, maar goed. In Houten. En daar zag ik aan de ene wand drie rekken naast elkaar, in elk geval theologie. En daar één smal rekje bijbelstudie. Ik vond het prachtig. Zij maken dus dat onderscheid ook. En ik maak het ook. Wij houden ons niet bezig met theologie, maar met bijbelstudie. Dat die begrippen elkaar overlappen, bij gelegenheid. Ja, dat is zo. Maar toen maar. Maar in de theologie heeft men geprobeerd dit alles weg te redeneren. Ik had van de week had ik een broeder. Die is er morgen weer, was er vandaag hier, overdag, maar die vertelde mij, die had een rekensommetje gemaakt met betrekking tot bijbelse dingen. En het was toch interessant dat daar precies een rekensommetje, dat klopte dan precies. Ik heb er geen commentaar op gegeven, want ja, het is zo lullig om dan meteen te zeggen, ik heb een hele rij met boeken, die staat niks anders in als dit soort berekeningen. En wat moet je ermee? Gewoon in je kast laten staan en dan om te kunnen zeggen, heb je nog meer van die berekening? Zet ze er maar naast. En je kunt er niks mee. En ik meen het echt, het is zo. Allemaal berekeningen over tijdsperioden en hoe data precies op de juiste tijd vallen. En het is allemaal achteraf gepraat enzovoort. En je hebt er niks aan. Je hebt er echt helemaal niks aan. Ik weet het, want ik heb het bestudeerd. Ja. Maar toch maar weer. Maar ik bewaar het wel vanwege de curiositeit enzovoorts. En om dit te kunnen zeggen nu vanavond. Je hebt er in de praktijk niks van. Men heeft van alles gedaan om tijden en een halve tijd en dat soort dingen weer. 1260 dagen en 42 maanden om dat weg te redeneren. En dan te vermenigvuldigen, op te blazen. Zodat je krijgt 1260 jaren enzovoorts. En een periode van 42 jaren. En dan nog periode van 666, want dat getal komt ook in de Bijbel voor. En dat heeft dan iets van doen met maansverduisteringen. Of ik weet niet meer hoor, maar zoiets. Als u het echt weten wil, dan misschien wil ik u wel een boek uitlenen. Maar anders kom maar eens langs, kijk maar eens. Je hebt er allemaal niks aan. Men heeft van alles gedaan om het weg te redeneren. Maar ik neem aan dat voor u die hier bent duidelijk is dat dat boek Openbaring spreekt over in essentie toekomstige gebeurtenissen. Dat het aansluit bij het heden waarin wij leven. Ja, logischerwijze is dat zo. Hoewel er ook zijn die dat weer ontkennen en die zeggen het boek Openbaring gaat over de toekomst, gaat over Israël. Staat de naam Israël trouwens ergens in Openbaring? Wie weet het uit zijn hoofd? Ik zou het niet weten. Iemand zegt, het is allemaal Joodse symboliek. Waar staat het woord Jood in Openbaring? Ja, in die brieven. Ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Maar goed, toch? Maar verder, het zijn allemaal vooroordelen. Het is er niet. Maar er zijn er dus die zeggen het gaat over de toekomst en daarom gaat het niet over het heden. Het gaat over de wederkomst van Christus en niet over het werk van Christus vandaag. En dus gaat het niet over de gemeente en dus kun je per definitie, dit is omgekeerd geredeneerd hè, kun je per definitie in Openbaring de gemeente niet vinden. Je komt daar niet in voor, op voorhand niet. Dit is Bullinger onder andere die dat zo beweert. Ik zeg het glashard, want hij zei het ook glashard en schreef het glashard. Dus ik zeg het ook maar glashard, dat hij dat zo zegt. Maar het is zo dat dit Bijbelboek aansluit bij het verleden. Melding maakt van hoe onze bedeling eruit zou zien. Alleen op verborgen wijze, want het gaat nou eenmaal over verborgenheid. En het woord staat er ook bij. Meerdere keren. Ik heb het nu dus over de strekking van die zeven brieven in het boek Openbaring. En daarna kom je terecht bij de 70ste week van Daniël, die het logische vervolg daarop is, enzovoorts. Inclusief eventueel de opname van de gemeente. Maar goed, we hebben daar vorig jaar, was het vorig jaar? Geloof wel, hè? We hebben vorig jaar weer eens uitgebreid over gesproken op deze plaats. Dus dat ga ik nu niet doen. Waar het me om gaat, is dat hier uitdrukkelijk dus aangekondigd wordt dat de Heer zal komen in de toekomst, maar dat er geen niemand anders is dan degene die is. Hij schrijft dit namelijk, zijn officieel zijn woorden, het is zijn dictaat aan Johannes. Dat staat in de inleiding. Daarom heet het ook de openbaring van Jezus Christus. En hij is degene die was. Het hele punt is, en dat staat ook in openbaring, de getuigenis van Jezus. Ik weet niet welk hoofdstuk ze gauw, maar staat in openbaring. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Voor degene die dat te moeilijk is, draai ik de zin om. De geest der profetie is de getuigenis van Jezus. En geest in de betekenis van het inwendige, de essentie. Dat betekent dus dat de essentie van het profetisch woord, dat is van heel de Bijbel, dat het getuigt over Jezus. Op voorhand, vanaf bladzijde 1, nou ja, tot de laatste bladzijde aan toe. Dat laatste is het makkelijkste te controleren trouwens. Het eerste schijnt moeilijk te zijn, maar toch, het is zo. Heel de Bijbel spreekt over de Heer Jezus Christus. Laat ik het anders zeggen, de Heer Jezus Christus, waarvan wij lezen in Hebreeën 13, vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Maar na mijn beste weten, ik doe geen moeite om het uit te leggen, maar na mijn beste weten zou je het eigenlijk moeten vertalen met Jezus Christus is gisteren en heden zichzelf en in der eeuwigheid. Hij is het zelf. Hij blijft in een goede Nederlandse uitdrukking, ik hoop dat u die kent, hij blijft aan zichzelf gelijk. Ik weet niet of die uitdrukking bekend is, maar ik ken hem van huis uit. Mijn vader gebruikte die uitdrukking. En dat is een van de laatste waarschuwingen trouwens die ik ooit van hem meekreeg. Het was nooit zoveel, ik kreeg meestal dreigementen mee. Maar goed, dat zal wel aan mij gelegen hebben. Neem ik meteen aan. Maar hij zei, zorg dat je jezelf blijft. Ik denk ook dat het een soort getuigenis was. Namelijk dat het toch moeilijk is om jezelf te blijven. En ik denk dat in onze tegenwoordige tijd dat nog veel moeilijker is. Omdat ja, tegenwoordig is alles maakbaar. En je kunt iemand anders worden dan wat je bent, toch? Er zijn woorden voor tegenwoordig, maar laat ik ze maar niet gebruiken. Ik krijg er toch alleen maar last mee. Maar als je niet tevreden bent met jezelf, dan verander je jezelf dus. Dat is wat men doet. En dat moeten wij allemaal accepteren van anderen. En anderen moeten dat van ons accepteren. En ik blijf van mening dat de mens onveranderlijk is, onverbeterlijk is, niet te beleren is. Het is maar een oplossing, dat is wedergeboorte. Maar dat is dood en opstanding. En je kunt een ander mens worden. Maar dan nog neem je heel wat mee, dat is ook de bedoeling trouwens, van die oude mens, overigens. Hebben jullie dat nog? De Heer Jezus Christus ook. Hij is gestorven, hij is opgewekt, maar niettemin is hij nog steeds de zoon van David, want daar ligt zijn oorsprong. Hij is de zoon van Abraham en de zoon van Adam. Helaas vier vertalingen geworden tot zoon des mensen. Maar let op het enkelvoud, des mensen, zoon van de één mens. De Hebreeuwse term is namelijk zoon van Adam, bena Adam. En zo zou het ook eigenlijk altijd vertaald moeten worden. de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David. En dat is belangrijk, want dat betekent dat hij bepaalde hoedanigheden heeft, bepaalde rechten heeft, bepaalde plichten heeft, die hem onderscheiden in de eerste plaats van andere mensen. Maar bovendien, ze maken hem tot degene die, wiens komst heel, doorheen heel het Oude Testament werd aangekondigd. En die komst, dat weet u, dat hebben we net gelezen. Hij is degene die is, hij is degene die was, maar hij is degene die komen zal, alsnog. En dat is de uiteindelijke vervulling, de brede, algemene vervulling van het gros, de meerderheid bedoel ik, van de oud-testamentische profetieën. De komst van die ene mens, de tweede Adam, tweede mens, de laatste Adam, of hoe je maar genoemd mag worden. Maar degene wiens komst is aangekondigd en die onderweg weliswaar het een en ander doen zou en gedaan heeft, maar die daarmee niet veranderd is. Heb je dat nog? Daar is ook verwarring over. Er zijn die zeggen, hij is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde en dus doet hij hetzelfde. Dat is niet zo. Heb je dat nog? Zo van, hij maakt de mensen gezond. En hij is dezelfde nu. En dus doet hij het vandaag ook, toch? Want die logica is geen logica. Hij is dezelfde, maar zijn functie is veranderd. Nou ja, een functie die van tevoren was aangekondigd, die als het ware op hem gelegd was, op voorhand. En een functie die in werking trad bij zijn opstanding uit de dood. Heb u dat nog? Het is één verhaal. Het ene is, hij is dezelfde, hij blijft dezelfde. We hebben nog veel meer uitdrukkingen, ik hoop ze nog te noemen ook. Indien niet vanavond, dan later. Dat wil zeggen, hij is de grote onveranderlijke, maar niettemin ontwikkelt hij een plan, doet hij een werk in de loop van de geschiedenis. En dat is niet altijd hetzelfde, er is een bepaalde ontwikkeling in, als je dat zo kunt zeggen. Maar in ieder geval, het betekent dat bij gelegenheid hij kon zeggen, het is volbracht, terwijl hij aan een bepaalde taak alsnog moest beginnen, daarna. Want toen hij zei het is volbracht, stierf hij. Dat waren zijn laatste woorden officieel. Nou ja, min of meer, maar het hoort bij zijn laatste woorden dan. Maar het neemt niet weg dat hij zou zijn priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En dat was hij tot dat moment nog steeds niet. Daar moest hij nog aan beginnen. Heb je dat nog? En voor wat de praktisering van zijn koningschap betreft, moet dat nog steeds beginnen. Dat wil zeggen, dat wacht op de toekomst. En het woord komst zit daarin, en terecht natuurlijk. Dat wacht op zijn komst, zijn aanwezigheid, namelijk zijn parousia, alsnog. En daar gaat het boek Openbaring met grote nadruk over. Want men heeft wel zijn best gedaan om te verklaren dat het boek Openbaring een van de oudste boeken is van het Nieuw Testament. Althans van Johannes in elk geval het eerst geschreven boek. Dan kan het altijd nog laat geweest zijn, want u weet, hij was een jongeling. Toch? Zo wordt hij genoemd, als discipel. En hij schijnt alle discipelen en dus apostelen ruimschoots te hebben overleefd. Maar hij schijnt totaal zijn oude dag. Heeft hij alsnog eerst Openbaring geschreven en daarna de brieven naar het schijnt en daarna naar het schijnt het evangelie. Mij maakt het niks uit, de volgorde. Ik kan het uit de Bijbel ook niet concluderen hoe dat geweest moet zijn. Maar men zegt Openbaring is het eerste boek, want zegt men, dat is omdat er toen nog een levendige verwachting was van de wederkomst van Christus. Want dat geloofden de apostelen, de discipelen. Dat de Heer binnen hun generatie zou wederkomen. Ik vind het uiteindelijk onzin, die hele redenering. Ze hadden een verwachting van de wederkomst van Christus, maar dat betekent niet dat ze verwachten dat het in hun generatie zou gebeuren. Dat heeft er niks mee te maken. En het gebeurt sowieso in een generatie, want ze zijn wedergeboren, hun generatie eindigt niet. Ze zouden misschien sterven, maar toch de dood niet zien. Ze zouden leven, ook al waren zij gestorven, enzovoorts. Heb u dat nog? En ook wij verwachten de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Wij gaan het ook meemaken. En of we voor die tijd misschien overlijden of niet, dat heeft er weinig mee van doen. Zelfs moet je elke keer weer uitleggen wat de opname van de gemeente voor een ding is. Maar vergis je niet, ook degenen die als gelovigen in onze bedeling gestorven zijn, hebben straks deel aan de opname van de gemeente. Want het is de verandering naar het definitieve, verheerlijkte lichaam dat ons beloofd is feitelijk. Van toen moet onze zoonstelling, en die vindt niet plaats op het moment van overlijden, maar vindt plaats bij de inleiding tot de wederkomst van Christus. Het is het eerste punt eigenlijk op die agenda. En wij noemen het, naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4, de opname van de gemeente. Hebben we dat? Ze verwachten dat. En dat heeft niks te maken met een tijdstip of zo. Dat geldt dus ook voor het boek Openbaring. Het heeft er niks mee van doen. Maar de strekking van het boek is nou eenmaal dat de verzameling, de strekking van het boek is dat de woorden van Jacobus over God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, niet inhouden dat de Heer in de toekomst niet alsnog zal wederkeren om alsnog de troon van zijn vader David te ontvangen hier op aarde, in Jeruzalem enzovoorts. En dat kan ik rustig met zoveel nadruk zeggen, omdat, ja, ik hou het de laatste tientallen jaren niet meer bij, maar voor zover ik weet, in de traditionele, officiële geloofsbelijdenissen, voor zover zulke dingen bestaan, in de traditionele geloofsbelijdenissen komt hooguit één zin voor, een kort zinnetje over dat hij zal wederkomen, om te oordelen de levenden en de doden of zo, iets over de jongste dag, maar er komt niets in voor, ever, over een wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Heb u dat nog? En de uitdrukking dat hij dus nog zal komen, betekent in de praktijk dan helemaal niks meer. Want als dat slaat op de jongste dag, hoezo komst? Dat staat er ook niet trouwens, er staat gewoon, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Hoezo komst? Toch? En hij staat gereed om te oordelen de leven en de doden. Hoezo komst? Dat komt helemaal niet voor. En men heeft daarmee systematisch eigenlijk de hele wederkomst van Christus weggeredeneerd. Nou ja, oké, netter dan genegeerd. En toen dominee Berkhoff te horen kreeg dat zijn leer over een duizendjarig rijk in strijd was met wat zijn kerk leerde, was zijn verdediging. Nee, het is niet in strijd met wat de kerk leert. De kerk leert daar niks over. Niettemin werd hij toch de kerk uitgezet. Onder de motto, het is in strijd met de kerkelijke leer. Maar correcter is, de kerk leert daar niks over. En dat is niet alleen over de wederkomst van Christus trouwens, hoor. Maar goed, ik zal daar niet verder op ingaan. Gaat maar om het beginsel dat ons alsnog wordt medegedeeld dat wel degelijk de profetieën letterlijk vervuld zullen worden. De profetieën namelijk over de terugverzameling van Israël en de oprichting en uitbreiding van een Israëlitisch wereldrijk over de volkeren der aarde. Dat heeft niks te maken met vrijheid, gelijkheid en broederschap en dat soort dingen meer. In het Frans of in het Latijn of in welke taal dan ook maar. Het is Israël aan het hoofd der volkeren. En niet Amalek, zegt de Bijbel. Zelfs vandaag is dat actueel. Ik bedoel, dat speelt een grote rol in de hele wereldgeschiedenis, inderdaad tot vandaag. Maar dat de Heer dat zal doen, ja, men heeft het niet willen weten, omdat men de kerk heeft willen plaatsen in de positie van het koninkrijk Gods op aarde. En let maar op, kijk de liederen maar na die links en rechts gezongen worden enzovoort. Het dringt er altijd in door. Ze hebben het altijd over het koninkrijk zus en het koninkrijk zo. En de troon en de kroon en wat het maar was. En men past het toe op de kerk, het christendom van vandaag, van de eeuwen en wat het maar is. Maar het is een misverstand. We hebben van doen met degene die rechtens de koning is, die als zodanig gekroond is met eer en heerlijkheid, gezeten is aan de rechterhand Gods. Hebreeën 2, hoewel ja, als ik dat nou noem, dan denk ik ook meteen, maar dat heeft men ook wegverklaard en weggeredeneerd. Maar doe maar, het staat dan nog eenmaal zo en ik houd het daar maar even op. Wij kennen de Heer als zodanig, maar de openbaring van zijn koninkrijk, de echte uitwerking daarvan, wacht op de toekomst. Het staat ook letterlijk in Psalm 2. Gij zijt mijn... Dan heb je weer een moeilijke. Gij zijt mijn zoon... Nee, laat ik het dan anders zeggen. Een zin terug. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Zegt God. En die koning zegt dan weer, hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is in de opstanding van Christus uiteraard. En u begrijpt, daar krijg je meteen problemen mee vanwege dat zoonschap enzovoort. Maar het was in de opstanding, aanstelling tot zoon namelijk. En dan vervolgens, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoorts. En dan komt het verhaal van de ijzeren scepter ook aangehaald hier in Openbaring. Een keer of twee geloof ik. Maar toen maar. Dat wil zeggen, eis van mij en ik zal u geven. Mijn vaste commentaar is, en tot nog toe heeft hij niet geëist. Maar hij is wel die gezalfde, die gestelde zoon aan de rechterhand Gods. Zie? En de rest is toekomst. En niet zeggen, de kerk is in de plaats van Israël gekomen in de zin van Gods beloften aan Israël worden vervuld in de kerk en dat is het einde van het verhaal. Of moet ik zeggen dat Gods beloften aan Israël wel degelijk vervuld worden? Of moet ik zeggen toegepast, maar de Bijbelse term is vervuld worden in de gemeente van vandaag. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Het gaat erom de vraag, welke beloften dan en in hoeverre? Maar het vervolg hierop is natuurlijk alsnog de letterlijke vervulling van de profetie. Mocht daar discussie over bestaan, dan heb ik maar één antwoord daarop. Dat is, voor zover je daar discussie over kunt hebben, kan het alleen bij gebrek en kennis van de profetieën. Dan krijg je theologie. Mensen die met de Bijbel dicht zeggen, nou ja, de profetie over de wederkomst, de terugverzameling van Israël uit de ballingschap en naar het land, die zijn vervuld in de terugverzameling van de Joden in de dagen van Zerubabel en dus Ezra, in de dagen van Kores dus enzovoort. Dat is allemaal gebeurd. En dan kun je wel denken, maar dan heb je de profetieën niet... Niet goed in gedachten hoor. En dat blijft een probleem. Ook daar waar men wel degelijk zegt te geloven in de wederkomst van Christus, ter oprichting van zijn duizendjarig rijk, of hoe je dat dan maar formuleren wilt, dat doet nou niet zoveel ter zake, maar dan nog blijkt men die profetieën niet werkelijk te kennen. En hoe men dan dus aan het idee komt over een wederkomst van Christus en een koninkrijk, ja, dat vraag ik me dan altijd af. Dat hebben ze ergens gehoord of zo? Vinden ze een leuk idee? Of ze geloven dat wel omdat ineens er een Joodse staat weer ontstaan is? Nou ja, dat is ook alweer 70 jaar geleden. Hoe lang? 73 jaar geleden. En voor velen was dat een verrassing, omdat men niet gedacht had dat er nog ooit zoiets zou kunnen gebeuren. Maar toch, het gebeurde wel. En toen werd men wakker en zei, er is toch een toekomst voor Israël. Abusieflijk zo aangeduid, maar een toekomst voor Israël enzovoort. En toen, ja, dan komt het dus toch zoiets als een duizendjarig rijk. En de Heer is al begonnen met de Joden terug te verzamelen enzovoort. En bij gebrek aan kennis van de profetieën kun je dat heel lang volhouden. Maar als je ze echt leest, hoef je niet eens echt te studeren. Het is gewoon, als je ze echt gewoon leest, dan weet je meteen, ja, maar dat kan helemaal het geval niet zijn. Dan moet er nog heel wat anders gebeuren. Bovendien zou de Heer hen pas terugbrengen naar het land nadat zij bekeerd zijn en niet eerder. Er wordt zelfs gezegd dat er controle is op wie er het land in mag en wie niet. Ze onder de roede moeten doorgaan enzovoorts. Verantwoording moeten afleggen. Je wordt zomaar niet ingelijfd in dat koninkrijk. Dat staat allemaal in de Bijbel. Staat trouwens ook in dat de samenvoeging weer terug van de 2 en de 10 stammen pas dan zal plaatsvinden en niet eerder. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. En velen beweren wat anders in onze dagen. Die hebben niet de Bijbelstudierek gevolgd, maar het rek theologie. Verkeerde rek. Met excuses aan de hertog en aan de graaf en de kardinaal. Maar ik weet niet wat ze daar verder verkochten trouwens. Hoor. Behalve dan materiaal wat hier op de boektafel ligt. Dat is door Eef goedgekeurd, hoogstpersoonlijk. Dus dan moeten we wel... Hè?
Met Geraldo.
Oh, door Geraldo ook nog. Oké, nou. Ik zal straks ook eens kijken. Maar toch wel. Die is en die was en die komen zal. Die is en die was en zal zijn, daar ligt niemand van wakker. Want in alle religies, waar men één God kent. Want religie is niet noodzakelijk gebouwd rondom één godheid. Maar goed, overal waar men een godheid kent, kan men dit nazeggen. Hij was en hij is en hij zal zijn. En voor de rest doet hij niet veel. En voor zover hij wat doet, weten wij niet wat hij doet. En of iets na zijn wil is, weten wij ook niet. Maar Allah, die weet het ook niet dus. En christenen zeggen dat na, want die gebruiken dan een tekst uit Jacobus. Min of meer buiten het verband om, maar doe maar weer. Als God het wil, ja. Maar ik moet u zeggen dat de tekst mij te vaak gebruikt wordt om, misbruikt wordt. Want er zijn heel wat dingen waarvan wij zeker weten dat God het wil. Niet, ook niet al te snel roepen, indien God het wil. Heb u dat nog? Mag u even over nadenken. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar dat is wat ik probeer te zeggen, is dat men kent een statische God. Een God die er wel is, maar hij is volkomen academisch. Hij heeft ook niks te doen. Hij zit er maar een beetje. En het schijnt dat hij misschien zorgt dat de mensen geboren worden. Al heb ik uit de boeken begrepen dat wij daar zelf dan toch ook nog het een en ander voor geacht worden te doen. Maar die maar terzijde. En het schijnt dat in ieder geval dat hij er ook voor zorgt dat mensen weer doodgaan. Het is lang geleden dat ik ze las, die rouwadvertenties. Dat komt dat ik een andere krant heb. Al meer dan een halve eeuw. Maar vroeger stond er dan in dat... Na een korte vakantie op Rhodes heeft God alsnog tot zich genomen. Dat is historisch. Ja, die stond achter op het blad. Ja, dat weet ik. Ik weet het. Maar toch maar. Maar dan, en daar besluit men uit. Of andersom, men heeft het kennelijke idee dat God, ook de God van de Bijbel, een beetje zit te kijken wie die nou eens zal laten doodgaan. Of onder tramlijn nummer... De bikinilijn, dat is een scheve ding, hè? Ja, laat lopen of zo. Ja, ik kan er niet serieus over praten. Hoewel het een bloedserieuze zaak is. Maar ik vind het... Ik persoonlijk vind het nogal godslastelijk. Want wij weten toch allemaal hoe het zit. Als wij ziek worden gaan rennen, wij toch ook naar het ziekenfonds... of dat maar heet tegenwoordig, naar de dokter en van de ene naar de andere. Om het werk van God tegen te staan... Die ons dood wil hebben. Die ons tot zich wil nemen. God heeft ons al tot zich genomen. En hij heeft ons gegeven aan de Zoon. Die ons bewaart. Dat is Johannes 17, voor het geval u moet zoeken. Johannes 17 lijkt me wel voldoende, in dit geval. Dit is niet wat God doet. Dat gaat gewoon over de voortplanting van de mens. Waarbij een mens geboren wordt uit de wil van de man, van het vlees, staat er in Johannes 1. Over de natuurlijke geboorte. Zie? Dat is wat de natuurlijke mens doet, met dank aan Freud. Maar het staat ook in de Bijbel en iedereen kan het weten. Er valt weinig aan uit te leggen. En als we overlijden, ja, dan is het gewoon omdat iemand sterk is, of zeer sterk, of zwak, of zeer zwak. Met dank aan Psalm 90. Of zoiets. Dat is het. Wat niet uitsluit dat ik ook geloof dat God bij gelegenheid daar wel eens in ingrijpt. Maar ik mag ook niet te veel daarover zeggen natuurlijk. Want het staat niet in de Bijbel. Het is in ieder geval niet iets waar je een claim op kunt leggen of wat je kunt verwachten. Het is niet wat ons beloofd is, enzovoorts. Het is wie wij zijn. Het ligt aan onze genen, onze en toevallige omstandigheden. Het lot heet dat in Prediker. Het toeval. Dat is wat het is. En wat God doet, dat is heel wat anders. God spreekt. Geeft ons zijn woord. En door geloof in dat woord ontvangen wij leven. God is een actieve God. Maar je moet zijn activiteit niet op de verkeerde plek zoeken. Dat gebeurt als je God naar beneden haalt, naar het menselijk niveau. En dat is natuurlijk wat gewoon gebeurt. De filosofen zeggen daarover dat goden niet bestaan. Nou ja, niet alle filosofen, maar dat goden niet bestaan. En voor zover ze toch bestaan, zijn het bedenksels, zijn het uitvindingen van mensen. Die schijnen dan een God nodig te hebben om de schuld te kunnen geven van of het goed gaat of slecht gaat. En als het goed gaat met de mens is het Gods wil. En dan moet je ervan genieten. En als het slecht gaat met de mens hoef je er niks aan te doen. Laat die mens maar. Want het is Gods wil dat er armen zijn. Enzovoorts. Toch? Men heeft een God nodig om bestaande omstandigheden, dan wel misstanden, te kunnen relativeren. Dan zeg je, joh, God heeft het zo gemaakt, dus is het zo. Men heeft God nodig, om wat voor redenen dan ook. Ik hoef je dat ook verder niet uit te leggen natuurlijk, want ik voel me daarbij helemaal niet aangesproken. De God die ik ken, ken ik uit de Bijbel. Niet uit de omstandigheden, niet als de God die ons leven geeft of het weer afneemt of wat dan ook. Ons helpt bij het oversteken, zeg ik altijd gemakshalve. Want ja, er valt toch niet serieus over te praten. God is degene die tot ons spreekt, die ons roept, die ons kent. En die zegt, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Er is iets met David, een stuk geschiedenis. Dit was Jesaja 55 trouwens, waar het zo staat. Hoort, kom tot mij, neigt uw oor tot mij, enzovoort. Want God spreekt, maakt zich bekend. Ja, dat ik dat hier zeg, ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt. U bent hier, ik neem aan dat u daar sowieso in geïnteresseerd bent. Maar de mensen die het zouden moeten horen, die horen dit waarschijnlijk niet. Het is alles waar het om gaat in het leven. Om dat woord van God, dat wij zouden horen. En met dat woord geeft God ons leven, want het woord is het zaad der wedergeboorte, zei Petrus in de laatste verse van 1 Petrus 1. Enzovoort. En hij zegt bovendien dat God ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Dat is, meen ik, 2 Petrus 1. Nou goed. Wij kennen dus niet maar een God die bestaat, die existeert. Dat is het deïsme. Bestaat er een God? Ja, dat wel. Maar daar blijft het dan ook bij. Wat doet hij dan? Ja, dat weten we niet. Niks. We kunnen net zeggen, hij heeft de wereld gemaakt. En de populaire variant luidt, hij heeft God, in het begin heeft God de hemel en aarde geschapen en daarna is hij wat anders gaan doen. Dat is in één zin wat men verstaat onder deïsme. Er bestaat een God, maar je hebt er niks aan. Dat is niet een christelijke variant. De christelijke variant is, God is dood. Maar dat is alweer decennia geleden. dat het idee ronddwaalde en de term komt uit de theologische wereld. God is dood. Men bedoelde daarmee dat er met God geen contact te maken is en dat God geen contact maakt met ons. Men ontkende niet dat hij existeert, leeft, wat men bedoelt, existeert, maar we zijn hem kwijt. Wij weten verder niks van hem. Dat is, God is dood. Zo van, hij bestaat, maar het is academisch. Met excuses aan de academici onder u, maar doe maar. Zo heet ze. Het is interessant, maar gaat u verder. Want je hebt er verder niks aan. Dat is dat. Maar de uitdrukking is hier, hij was en hij is en hij zal komen. Dat betekent alleen wat als God inderdaad in het heden wat doet. Hij is. Dat betekent alleen wat als hij in het verleden wat deed. Hij was. En ook dat hij in de toekomst wat zal doen. Want anders, als hij toch niks doet, hoeft hij ook niet te komen. Toch? Hij komt wat doen. Hier op aarde. En daar ontbreekt het in onze bedeling officieel aan. Dat hij wat op aarde doet. Bovendien, het komen, hij zal komen, staat tegenover dat hij is heen gegaan. Dan wel dat hij verhoogd is geworden. Ik probeer me te beperken tot de uitdrukkingen uit het Johannes-evangelie. Nou ja, de uitdrukkingen van Johannes. Waar dat staat. Dat de Zoon des mensen zou heen gaan. Naar waar hij tevoren was. Hij kwam van boven. In tegenstelling tot Johannes de Doper. Die kwam van beneden. En keerde tot aarde weder. Hij kwam ook noodlottig aan zijn end dus, inderdaad. En van de Heer staat dat de Zoon des mensen zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Bij gelegenheid heet dat ook het huis des vaders. Waarna Thomas niet wist, en de andere discipelen denk ik ook niet, wat daar nou weer onder verstaan moest worden. Want die kenden onze liederen niet natuurlijk. Hè? Die zijn pas later gemaakt over naar het vaderhuis, in het vaderhuis. En, hoe het maar is. In mijn vaders huis, of many mansions, en hoe dat maar heten mag. We hebben de term veralgemeniseerd. En, maar goed, dat wisten ze toen ook niet. Maar het idee is dat de Heer heen gegaan is. Dat wil zeggen, niet gestorven, maar ten hemel gevaren. En het eindigt, die geschiedenis eindigt dan met, deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren, enzovoorts. Hij zal komen alsnog. En dus in de toekomst alsnog doen wat je mocht verwachten op grond van de geopenbaarde oud-testamentische profetieën. Wat hij vandaag doet, dat is niet zozeer op basis van de geopenbaarde oud-testamentische profetieën, maar juist op basis van de dingen die in het Oude Testament verborgen zijn, dan wel waren, maar die ons geopenbaard worden hier in het Nieuwe Testament. En vandaar de introductie van het begrip verborgenheid nog in ditzelfde hoofdstuk. Over de verborgenheid van de zeven sterren en van de kandelaren en wat het maar was. In de laatste verse van Openbaring 1. Want het is de introductie tot die zeven brieven. Die handelen over het tegenwoordige werk van Christus in de loop van de geschiedenis. Uitgedrukt in zeven brieven die, model staan voor zeven perioden uit onze tegenwoordige bedeling. Want dat is, daarom worden ze genummerd, ze staan op volgorde. Dat komt omdat ze ook een chronologische volgorde hebben voor wat betreft hun toepassing. Anders is het volkomen overbodig. Sterker is het onzinnig om ze te nummeren, om te zeggen zeven enzovoorts. Maar het zijn er uitdrukkelijk zeven achtereenvolgens. Maar goed, dat gaat over de verborgenheid, dat gaat over de Heer die is. Waar is hij? Ja, dat is een beetje moeilijk in onze dagen, omdat wij enerzijds lezen dat hij is in de hemel. Daar heb je niet zo heel veel aan, want dan moet je eerst weer weten wat de hemel is en eventueel waar de hemel is. Ik weet nog goed dat mijn moeder met het probleem zat. Want, ja. Mijn moeder, oh, oké. Mijn moeder die had ook verstand van sterren, van astronomie enzovoorts. Astrologie ook trouwens, maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Hè. Dus dat zal ik niet doen. Maar dan van astronomie en over het al, mijn eerste beginsel van de sterrenkunde heb ik van haar geleerd. Trouwens, maar dat terzijde. Maar die zei dan dat er een idee was dat je had ergens, maar ik weet, ben nou vergeten waar het was. Ergens bij de zwaan of zo, Sirius. Sterrenbeeld, er was een gedeelte aan de hemel, dat was dan wel erg zwart vergeleken met de rest van alles. En dan was het idee dat daar dan misschien de hemel was, enzovoorts. Later hebben we het met een en ander bijgepraat. Maar dat was omdat daar dan, dat was, God bewoont een ontoegankelijk licht. Dus de hemel is een ontoegankelijk licht. En nou ja, dat moet het dan zijn. Maar ja. Toen waren de zwarte gaten nog niet uitgevonden. Maar goed, laat ik u daar verder niet mee bezighouden. Het blijft voor velen een probleem, wat en waar is de hemel? Maar het punt is dat die hemel der hemelen, dat is een onzienlijke wereld die zich uitstrekt, in ieder geval vanuit het centrum tot op, ja, natuurlijk, centrum. Vanuit het centrum, in ieder geval tot op de aardbodem. Met andere woorden, de hemel is niet zo ver weg, maar tamelijk onbereikbaar. Maar hij is in de hemel, Christus is in de hemel. Dat betekent, maakt deel uit van de onzienlijke dingen. Oké, het onzienlijke, de onzienlijke wereld, of hoe je dat maar zeggen moet, enzovoort. En mocht u denken dat het ver weg is, dan moet ik u toch teleurstellen, dat is niet ver weg. Ja. Ja, het is maar één stap tot Jezus, toch? Maar als het goed is en u een gelovige bent, dan woont hij in uw hart. En als het gaat over hem kronen en een troon. En ik zeg, ja, maar er is helemaal geen koninkrijk te openbaren. Vandaag zegt men, ja, maar de bedoeling is het troon van je hart. Maar ik wist nooit dat er in mijn hart een troon stond. Maar wie bedenkt die dingen? Dat leert de Bijbel toch niet? Maar hij woont wel in ons. Maar ik heb ook wel eens bedacht dat het wel erg druk is daar van binnen dan. Want er woont Jezus in je hartje, heb ik altijd begrepen. Hoewel hij daar naast ons ook loopt, want wij zijn schapen van zijn kudde. En er woont de herder dus in het hart van de schaap, dat is een beetje lastig. Dan heb je nog de Heilige Geest die in je woont. Als je tenminste in tongen kunt spreken of weet ik veel. Maar dat zijn allemaal overleggingen die voorbij komen, toch? De Heilige, of je moet de Heilige Geest nog ontvangen, die moet er ook nog in. En dan staat er ook nog ergens Christus in u, in Colossense. En dan en anderen praten, helemaal buiten de Bijbel om, praten over God, het goddelijke in je. Dat is pantheïsme, maar doet er niet zoveel toe. Maar dat er een goddelijk beginsel is in elk mens. En men heeft er hier en daar ook nog een Bijbeltekst bij. En dan heb je ook nog een geweten. De ziel des mensen is een lam des Heeren, doorzoekende alle de binnenkameren des buiks. Ook ongelukkige vertaling, maar zoiets. Het wordt toch een beetje vol daarbinnen, denk ik dan altijd maar. Maar het is allemaal onbegrip. Het is echt allemaal onbegrip. Wat in ons woont is het woord van God en zoals Johannes zei, het woord was bij God. En het woord was God. En waar wij komen tot aanvaarding van het woord van God, ontvangen wij het goddelijk leven. Van het levende woord van God, waaruit wij zijn wedergeboren. Dat is wat het is. En dat goddelijk leven, dat leven van God, of zullen we gewoon zeggen de levende God, heeft een naam. En onder de naam krijgt hij voor ons gestalte. Gestalt in Duitsland vooruit. Voor als dat duidelijker is. Maar krijgt hij voor ons gestalte. En heeft hij de naam Jezus. Nou ja, Jehovah. Voor allebei. Jehovah Jezus. Daar maken mensen ook bezwaar tegen. Dat snap ik nu ook niet, want ik heb alle boeken van Bettex gelezen en die heeft het altijd over Jehovah Jezus. Jezus Jehovah. En dat was toch netjes uitgegeven bij Kok Kampen uiteindelijk enzovoort. Dat is volstrekt orthodoxe gereformeerde literatuur. Dus ja, ik weet niet wat men onderweg weer is kwijtgeraakt. Maar het is de Heere Jezus die inderdaad de Christus is. Hij is de openbaring van het goddelijk wezen. Dit is niet negatief bedoeld, maar zo heet dat, hè. Hij is de openbaring van de onzienlijke God. Alleen wij kennen hem in zijn hoedanigheden, in zijn werkingen uit de loop van de geschiedenis. En dus hij was, ik neem geschiedenis, dus ik neem nou de chronologische volgorde. Hij was, hij is en hij zal komen. Maar in alle drie de gevallen betekent het, hij doet wat, hij is actief. Sterker nog, als we het hebben over een levende God, bedoelen we niet, althans dat bedoelt de Bijbel niet, dat God existeert, maar het betekent dat hij wat doet, dat hij actief is. En voor zover wij een levende Christus hebben, omdat wij gelovigen zijn, betekent het dat Christus wat doet. Aan ons, in ons, door ons, maar hij doet het door zijn woord. Dat is altijd zo geweest. Want God heeft van de beginnen gesproken. Dat was zo, dat is zo en dat zal ook zo zijn. Want Openbaring beschrijft de wederkomst van Christus en schrijft dan meteen bij dat een zwaard uit zijn mond zal uitgaan enzovoort. Want ook dan spreekt hij. En ook in hoge mate oordelend en dat apart vermeld wordt, is natuurlijk omdat onze bedeling, schrijft u niet, maar onze bedeling wordt nou juist gekenmerkt doordat God niet oordeelt. Niet onmiddellijk en ook niet later, God oordeelt niet. God is langmoedig over ons, maar dat betekent niet dat hij niet zal oordelen. Hij zal dat doen, het is ook uitgebreid aangekondigd, in het Oude Testament al. Er staat een rekening open, om zo te zeggen. En dat zal wel degelijk aan de orde zijn in de wederkomst van Christus. Wraakdoende heet dat, over alle mensen, over alle volkeren, enzovoorts.
Is de grote verdrukking dan de uitwerking op het begin van dat oordeel?
Een andere term voor de uitdrukking, voor die uitdrukking grote verdrukking, een andere, veel algemenere term trouwens, is gewoon de dag des Heren. Alleen wij zijn vergeten dat het woord dag de betekenis heeft van rechtspraak en dus van oordeel. Het heeft de betekenis van aan het licht brengen en daarmee oordelen. En daardoor oordelen. Dat hangt samen met het idee van oordelen dat voorafgegaan wordt door waarheidsvinding. Dan moet er eerst licht zijn. Over de wederkomst van Christus in het algemeen, maar ook over het oordeel voor de grote witte troon, om zo te zeggen, staat dat God alle dingen zal oordelen, ook de verborgene dingen des harten. Ook de dingen die wij niet kennen. God zal oordelen en hij weet alle dingen. En dat is dus dag. Maar de meest negatieve betekenis van de term, althans, we zullen het zo kunnen zeggen, is niet maar aan het licht brengen, maar inderdaad oordeel brengen over alles wat het licht niet kan verdragen, om zo te zeggen. Dat is dag des Heren. Datzelfde geldt voor de term dag van Christus. Alleen die term gaat over een oordeel dat Christus in zijn hoedanigheid van de Christus zal brengen over de gemeente. Dat is wat wij, laat ik langzamer zeggen, dat is wat wij in het algemeen associëren met de opname van de gemeente. Alleen ik ben geneigd te zeggen dat je beter die twee dingen niet als twee kunt beschouwen. Moet beschouwen, maar als één ding. De opname van de gemeente is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wij zullen, dat is de opname van de gemeente, beloond worden met het verheerlijkte lichaam dat ons toekomt, dat voor ons gereed is, dat we het gebouw bij God wat we hebben, of hoe het maar heten mag, enzovoorts. Dat is één gebeurtenis, om zo te zeggen. En dat geldt voor alle gelovigen uit onze bedeling, collectief bij één en dezelfde gebeurtenis. Het is daarmee tegelijkertijd natuurlijk de afsluiting van deze bedeling, waarin God de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is wat het is. En dan krijg je nog de term dag Gods, die specifiek gebruikt wordt voor echt de jongste dag, waarin hemel en aarde branden zullen en vergaan. Maar dag des Heren is het actieve oordeel dat de Heer zal brengen in zijn wederkomst. En van de kant van de mens wordt het beschouwd als verdrukking.
En dan kan de opname dus niet halverwege die periode zijn.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Want de grote verdrukking als zodanig is het oordeel van God over een levende mensheid, maar niet over de gemeente. En dat logischerwijze gaat dus de opname van de gemeente daaraan vooraf. Niet noodzakelijk op de dag nauwkeurig overigens, want dan krijgen we dat weer, maar het gaat eraan vooraf. Ruim, om zo te zeggen. En eigenlijk dag des Heren officieel begint aan het eind van, of met het einde van de 70ste week. Begint met de val van Jeruzalem. Hoewel de term grote verdrukking gebruikt wordt al 3,5 jaar daarvoor. Vanaf het midden van de 70ste week. En meer kan ik er nu niet over zeggen, want maar goed, dat hebben we vorig jaar, denk ik, aan deze plaats ook wel duidelijk besproken. Men moet dus onderscheid kennen. En nu ik het toch zeg, moet me nog wat anders van het hart. Er bestaat de hardnekkige gewoonte om te spreken over de wederkomst van Christus als men bedoelt de opname van de gemeente. En dat blijft een misverstand. Het hele idee dat de Heer zal komen om zijn gemeente op te halen, is dit een Bijbels idee. De Heer komt daar niet voor, wij gaan. En daarna komt Hij, maar met ons. Hij zal komen met zijn gemeente, die zijn loon is, met zijn loon dus, met zijn gemeente, met zijn tienduizenden, met zijn heiligen, met zijn engelen. Dat is de gemeente. En de opname van de gemeente gaat daaraan vooraf. Er wordt heel vervelend over gedaan en gediscussieerd, maar het moet me toch van het hart. Het is een mislezing van 1 Thessalonicenzen 4 en je krijgt het er niet meer uit. Dat is die van de Heer zelf zal nederdalen, maar eerst, niet daarna, daarvoor. En dat blijkt uit de context. Eerst zullen de overledenen opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen worden opgenomen. De Heer tegemoet in de lucht, dan is hij dus nog niet gekomen en dat is mijn punt. Wij gaan hem eerst tegemoet en dan zal hij komen. Heb je dat nog? En het gedeelte in 1 Thessalonicenzen 4, die perico, die paragraaf, er staat in mijn Bijbel boven iets als over de wederkomst van Christus. En hoewel men altijd roept, het had moeten staan over de opname van de gemeente, moet ik het toch corrigeren en zeggen, nee, het gaat over de wederkomst van Christus. Dat is het punt, de Heer zal wel komen, dat is wat beloofd is, inderdaad. Maar wij gaan hem eerst tegemoet. En de strekking ervan is dat dus allen die gelovigen uit onze bedeling, die in Christus ontslapen zijn, deel zullen hebben aan de wederkomst van Christus. Dat is de strekking van het schriftgedeelte echt. Ik wil niet dat gij onwetend zijt over degenen die ontslapen zijn, maar, dit zeggen wij door het woord des Heren, het idee was, er zijn mensen die overlijden en dan maken ze de wederkomst van Christus niet mee. En dan zegt, nee, niet, dan maken ze de opname niet mee, die is onbekend daar. Althans, wordt onbekend gehouden. De redenering is, ze maken dan de wederkomst van Christus niet mee. En dan zegt Paulus, jawel, de Heer zal wel komen, maar eerst gaan wij hem tegemoet en zullen met hem komen. Alzo zullen we, alzo, niet en dus, maar alzo, op deze wijze, zullen wij altijd met de Heren zijn. Dat is wat het is. En ik blijf volhouden dat er niks moeilijks aan is Alleen ja, wij zitten met een jargon over de wederkomst van Christus, die men niet meer wist, die in de kerk veronachtzaamd is en nergens in een geloofsleidenis staat. Een wederkomst om een koninkrijk te openbaren, dan heeft men dat teruggevonden. En dan krijg je nog een punt, en dat vinden velen te moeilijk, namelijk dat de opname van de gemeente daaraan vooraf gaat. Nou ja. En dan wordt dat weggeredeneerd, of dat stelt niks voor, of dat is een misverstand, of wanneer is dat dan, en weet je veel wat. En dan krijg je allerlei ingewikkelde constructies waar je dan niet meer uitkomt. Maar het is heel simpel. De Heer zal komen, precies zoals beloofd is in het Oude Testament, met de stem des aartsengels, Michael, te die tijd zal Michael opstaan, die grote vol, enzovoorts. Dat staat allemaal in Daniel, enzovoort. Maar eerst gaan we hem tegemoet. Tegemoet gaan wil zeggen, hij is nog niet gekomen, en daarom gaan we hem tegemoet, en daarna komen we samen met hem. Heb je dat nog? En ik weet het, ik zal het zeggen, de algemene gedachte over de opname van de gemeente is gewoonlijk, er komt straks een heleboel ellende hier op aarde, maar voor die tijd zijn wij weg, en er hoort nooit meer iemand wat van ons. En dan vieren we in de hemel, vieren we de bruiloft des lams. Is het... Nou, ik zal verder geen namen noemen, maar doet er ook niet toe. Maar zo is het niet. Integendeel. En aan de andere kant zingen dat we koningen zijn en kinderen des konings en zo. Hoezo? Ja, dat betekent dat wij betrokken zullen zijn in zijn wederkomst en dat we tot zonen gesteld zijn, maar dat kent men ook niet. Dat is niet verder gekomen dan adoptie van kinderen, in de vertaling. Aanstelling tot zonen, dat weet men toch niet. Is hem allemaal kwijtgeraakt. En over een erfenis die ons wacht, enzovoorts. Men is al die dingen kwijtgeraakt. Laat staan het erven van een koninkrijk, notabene. Maar dat is waar het allemaal over gaat. En dus krijg je eerst de opneming van de gemeente, daarna... De 70ste week begint logischerwijs eerst met de prediking van het evangelie. Logischerwijs, mensen moeten de gelegenheid krijgen tot geloof te komen, enzovoorts. Beginnend uiteraard in Jeruzalem. Ja, dat zelf kunnen bedenken. Dat hoeft niet, maar het staat in de Bijbel. Maar het is volkomen logisch. Beginnend bij Jeruzalem, enzovoorts. Voorafgaande aan het oordeel dat komen zou over dat Jeruzalem dat in de tijd de Heer Jezus verworpen en gekruist heeft. Want de Bijbel rekent nou eenmaal niet alleen met individuen, maar ook met volkeren, collectief. Heb je dat? En de Heer zal een oordeel brengen over dat volk en dus ook over die stad. Wee die stad. Lees het maar na in het Oude Testament. Ik vraag je niet of je het daarmee eens bent met wat God doet. Het gaat erom dat het in de Bijbel staat en dat dus zo is. En daar hebben wij het over. Het is geen theologie, dat is Bijbelstudie. Die is en die was en die komen zal. Dat is diezelfde God. Ik bedoel, diezelfde God die... Ik roep maar wat, hè. Dezelfde God die aan Mozes de wet gaf, om zo te zeggen. Is diezelfde God die ook een nieuw verbond beloofde en in werking stelde. Dat is geen verandering. Het is dezelfde God, maar die werkt een plan uit. En eerst doet hij dit, en dan dat, en dan dat. En er is altijd vraag, nou, waarom dan zo? Zeg ik, nou ja, dat is makkelijk genoeg. Die wet is alleen om aan te tonen dat hij niet werkt. Daarom kreeg iedereen, kreeg de mens er een. Je weet het pas als je geprobeerd hebt. Dat is het. Ik heb de laatste jaren heb ik wat luidsprekerkasten gebouwd en toen dacht ik, als ik het echt goed wil doen, moet ik van het dikke hout nemen, van het harde hout, dat tropisch harde hout, maar maar goed, heb ik gedaan dus en ik heb gemerkt dat het niks beter werkt dan die van populiere multiplex van dezelfde dikte, alleen dat multiplex van populiere, dat is vele malen lichter. En dan zit ik met een paar zware boksen, die naar mijn zoon gegaan zijn, die zet ze in de kamer en dan is het afgelopen, dan hoef je niet te versjouwen. Dat is mooi, maar je moet het een keer gedaan hebben, je hebt uitgeprobeerd en nou weet ik, oké, ik heb het gedaan, theoretisch zou het beter moeten zijn, maar er is geen verschil te horen. Dus ik had het niet hoeven doen. Maar nou weet ik het. Klaar. Gewoon uitproberen. Dan weet je het echt. Maar als je het niet doet, dan blijf je altijd rondlopen. Maar ja, eigenlijk had het zus of zo gemoeten. En eigenlijk, ik weet het niet zeker. En ja, allemaal. Maar goed. En als die mensen allemaal maar roepen, hadden we maar een goede wet. Die van Hammurabi bijvoorbeeld, die is legendarisch. Codex. Hammurabi, ja. Sommigen denken dat het Abraham was, maar omdat het erop lijkt. Maar ik ga het er niet over hebben. Maar een codex enzovoort. En iemand heeft uitgevonden dat de Mosaïsche wet dan toch wel heel hoogstaand is. Toch wel goed te vergelijken is met de hoogstaande wetten van de volkeren uit de oudheid. Nou, nou. Het is de wet des Heren. Heb je er wat aan? Geen bal. Want je kunt er niks mee. De wet is zwak omdat die gelegd is op het vlees. Nou, dan weet je dat. Geloof je het niet, probeer het dan. Dat staat wel in hier en daar. Oh nee, dat staat in, niet in de geloofsbelijdenis, maar geloof ik, maar wel in de catechismus. Heidelberg denk ik altijd. Maar bij Heidelberg denk ik aan een drukpers. Maar het is de Heidelberger catechismus, geloof ik, enzovoort. En daar staat in zoiets als vraag nummer zoveel. Het is netjes gerubriceerd. Waaruit kent gij uw ellende? En dat dan krijg je een voorgeschreven antwoord. Want niet dat je dat zelf mag bedenken waar je ellende uit kent. Hè? Van de fiscus. Maar dat mag je niet zeggen. Dus waaruit... Of heb je geen kinderen? Oh nee, dat geen. Maar goed. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet gods word je geacht te antwoorden. U weet, het is altijd wat, zei de man Henk Herkert uit Oldebroek. Die zei, het is altijd wat, zomers onweer en 's winters categorisatie. Maar goed, hij wist er wat van. Maar dan, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet gods. Ja, nou dan weet je dat. En God is zo terughoudend geweest om die wet dan alleen te geven aan wat zijn eigen volk was, wat hij zelf voor het doel verwekt heeft trouwens. Aan Israël. En dan nog pas na 2500 jaar. Na Adam. Toch. En dan nog met het merkwaardige verschijnsel dat het grootste deel van het volk er zich nooit iets aan gelegen heeft laten liggen. In tegenstelling tot gangbare tradities die zeggen dat de Israëlieten van oudsher zus en zo en dit en dat. Ik moet niet zeggen, ze hebben dat nooit gedaan. Dat zegt de Bijbel ook. Ze hebben zich er nooit aangehouden. En ze hebben pas een religieuze wet ontwikkeld toen het niet meer hoefde. En het is gebeurd onder het Joodse deel van Israël dat in Babylonische ballingschap was. In Babel. En vastgelegd in de Babylonische Talmud. Dat is wat het is. Maar Israël kon er ook niet mee leven. Heb u dat nog? En toen zei de Heer, ja, dat is nou jammer, maar in mijn land geldt deze wet. Dus als je er niet aan houdt, dan hoor je in mijn land niet thuis. Dus je kunt nu nog weggaan en anders voer ik je af. En dat is wat de Heer gedaan heeft. Ik heb nog altijd de indruk dat de meesten weggingen. En degene die het meest hardnekkig waren, die heeft de Heer zelf uit laten zetten. Via zijn personeel. Dat is in korte geschiedenis, sorry. Nou ja. Of het tragisch is. Ja, maar daar hoef ik toch niks over te zeggen. Dat is tragisch, ja. Je kunt ook gewoon geloven wat de Bijbel zegt. Er is niemand die goed doet, er is niet tot één toe. Tezamen zijn ze onnut en wat het maar was. Hun kelen ze geopend graf, want ze hebben ook niks te melden qua woorden. Slangen venijnen zonder hun lippen. De weg des vredes hebben ze niet gekend enzovoorts. Het is allemaal uit de psalmen, maar het staat in Romeinen 3. Daar heb je de wet niet voor nodig. Ik heb nooit onder die wet geleefd. En ik weet het ook dat het zo is, maar het is gewoon dat het in de Bijbel staat. Toch? Dat is het probleem van de mens. Hij kan er zich niet aan houden en hij is bovendien geneigd om het tegenovergestelde te doen. De mazen in de wet te zoeken. Of te maken. Jurisprudentie, die is alleen, dat is niks anders dan gaten maken in de mazen maken in de wet. Net zolang tot het ding zo ver versleten is dat er weer een nieuwe geweven moet worden. En daarna begint men weer met mazen te maken in de wet. Dat is een menselijk bedrijf. Nou, daar was het voor. En dat weet je dan. En als je dan zegt, ja, maar als ze dan maar gewoon een genadige, barmhartige, vergevingsgezinde God hadden, dan kwam het wel goed. Nou, dat hebben we nou bijna 2000 jaar. Het is niet goed en de mens neemt het God hoogst kwalijk. Want men wil dat God moet ingrijpen in de gang van zaken. En in onze eigen levens, alleen ten goede natuurlijk, vergevingsgezind naar ons, maar hij moet ons wel helpen bij het oversteken. Ik bedoel, in onze levensweg, hè. Ik begrijp toch dat ik dat echt op een hoger plan bedoel. Maar, doe maar. Als er dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan enzovoorts? En ik heb een goede vriend gehad trouwens. Nou ja, goede vriend. Maar die zei gewoon, nou, als ik voor God kom te staan, heb ik nog wel een paar vragen voor hem. Ik zei, nou, welke vragen zijn dat? Dan heb ik hier het boek, 1200 bladzijden. We kunnen altijd kijken of het misschien al beantwoord is. Maar daar was geen belangstelling voor. Nee. De I Ching, dat was interessant. Maar toen maar weer. Ja. En de Bijbel ook. En wat het maar was. Maar zo gaan die dingen. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En God heeft zijn waarheid nedergezonden. In de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En de mens moet het niet. Dat is wat de zin van de geschiedenis, van de Bijbelse geschiedenis, maar dat is gewoon de geschiedenis, de heilsgeschiedenis enzovoort. Maar God is nog steeds diezelfde God die een plan uitwerkt en die dat ook bekend maakt, die ook zegt wat hij doet. Dit wat ik u vertel is ook maar niet de conclusie achteraf. Dat wordt onderweg wel degelijk vastgelegd en aan de mens bekendgemaakt. Daar is niks moeilijks aan eigenlijk. Maar vastgesteld wordt dat degene die in het verleden was en dus zijn werk deed, dat hij nog steeds actief is in onze dagen, dat is in de roeping van de gemeente uiteraard, en dat hij in de toekomst zal ook actief zal zijn, maar dat heet meteen dat hij zal komen. Je kan het meteen als een dreigement beschouwen natuurlijk ook. Dat hij zal komen om wel degelijk zijn dag te openbaren. Dat wil zeggen, zijn oordeel te brengen over een levende mensheid. Dat is dan de strekking van het boek Openbaring. Nou, dat was een beetje uitgebreid over die is en die was en die komen zal. Maar voor de goede orde, het staat hier in Openbaring 1 vers 4. Het staat in vers 8, maar daar staat erbij, ik ben de Alpha en de Omega, in het populair Nederlands van A tot Z. Dat zijn de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet. Hè. De Alpha en de Omega, het begin en het einde, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. En feitelijk staat er nou 4 keer hetzelfde. In ieder geval minstens 3 keer, dat er bij God geen verandering is of schaduw van omkering. Maar dat staat weer op een andere plaats. Het gaat om de Heer Jezus Christus gaat het trouwens over, als de allesomvattende. En dat is de strekking van die uitdrukkingen. En die worden hier dus nogal eens herhaald. Ik zei vers 4, vers 8 en vers 17 komt hij weer, geloof ik. Nee, komt niet weer. Ik dacht dat ik er nog een miste. Maar... Doe maar. Nee, dat is hoofdstuk 11. Sorry. Hoofdstuk 11 vers 17 is dat. Maar in 1 vers 17 staat wel degelijk, ik ben de eerste en de laatste. Met als commentaar, die leef en ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid en heb de sleutels der hel en der doods enzovoorts. Maar die is en die was en die komen zal, die letterlijke uitdrukking staat ook in Openbaring 11 vers 17. Wij danken u Heere God almachtig, daar heb je dat woord almachtig weer. Die is en die was en die komen zal. dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Waarbij heersen gebruikt wordt in de betekenis van heerschappij aanvaarden. Zo heeft men het dan ook later vertaald. Ik laat hem liever zo staan, ik vind het duidelijk, je leert er nog wat taal bij. Hè? Dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en het koningschap hebt aanvaard. En dan meteen, en de volken waren toornig geworden, uw toorn is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen enzovoorts. Kortom, gaat wel degelijk over de afrekening, het oordeel dat de Heer zal brengen, met verschillende aspecten daarvan. Gekoppeld aan die is en die was en die komen zal. Maar meer daarover zullen wij bespreken morgenochtend.